Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 74, vers 2 en 12. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En ook vers 12. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Psalm 74, vers 2 en vers 12. Lezing is vanmorgen uit de profetieën van Ezechiël, daarvan hoofdstuk 37, de verzen 1 tot en met 14. We noemen nu Ezechiël 37, de eerste 14 versen, maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zingen 119, vers 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Ezechiël 37 en daarvan de eerste 14 versen. En de hand des Heeren was op mij, en de Heere voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei. Dezelve nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelve voorbijgaan, geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei. En zie, zij waren zeer door. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij door de beenderen hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Zie, ik zal den geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en den geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde en zie, een beroering en de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over dezelfde, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot een geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot een geest, zo zegt de Heere, Heere. Gij geest, komt aan van de vier winden, en blaast in de gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend, en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover.
Gemeente, we hopen voorbeden te doen voor de heer van de Nieuwendijk, van de Heindijk, die opnieuw opgenomen moest worden. Dankzegging hopen we te doen voor mevrouw van Nieuwaal, van de binnenlandse baan, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En ook voor de heer, voor de familie Baalman van de Kempenaar, die van de heren een zoontje hebben gekregen. Moeder en zoon verblijven nog wel in het ziekenhuis. Zoeken we nu samen het heilig aangezicht des heren. Heren, wat bent u langmoedig. Immers u bent zo heilig. Dat u geen zonde kunt zien. En wij zo onheilig. En dan toch wilt u ons uw woord doen horen. En heren, of we nu thuis meeluisteren of hier in uw huis samengekomen zijn. Geef toch dat we zonder uw geest niet kunnen. En ook in het spreken, zend Heere uw licht en uw waarheid neder, dat die ons geleiden. Bij ons is geen licht, maar duisternis. En bij ons is geen waarheid, maar leugen. Arglistigheid. O Heere, we zijn zo geheel en al van u alleen afhankelijk. In spreken en luisteren. Wij mogen wel biddend wakker worden en biddend gaan slapen en biddend leven, ieder ogenblik. Maar we kunnen u zo gemakkelijk aan uw plaats laten. Geef dan toch een schuldbesef, omdat we daardoor getroffen en verslagen zouden zijn vanmorgen. Wij die niet één gedachte tot uw eer kunnen voortbrengen. Maar die zo uit de aarde aard zijn en u nooit behagen kunnen. En die nooit naar u gevraagd hebben in waarheid in eigen kracht. Wij hebben u nodig. Als u er niet bent vanmorgen met uw lieve geest die levend maakt en die het leven onderhoudt, Heere, dan is er enkel de dood en dorheid. Dan is onze verwachting alleen maar afgesneden en dan is er geen toekomst. En daar hebben we ook van horen lezen. En toch, Heere, u hebt het ons laten horen. Als uw geest komt, wie zal het keren? Als uw woord gepredikt wordt en uw geest zich daaraan paart, dan zal er ook vrucht zijn, dan is er leven. Dan is er water voor de dorstige, stromen op het droge. En dan zal een weeskerk weer hersteld worden. En Heere, nu hebben wij dat ook zo nodig. U weet ook of er vanmorgen in uw huis zijn die zo verlangen naar een blijkje van uw gunst. Dat ze biddend gekomen zijn, Heere, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Zou u hen willen vervullen met uzelf? Die geest zal toch niet alleen overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. Maar die geest, zo hebt u zelf gezegd, o Heere Jezus Christus, die zal van mij getuigen. En daar wacht het nu op. Om de Heere Jezus Christus in het oog te mogen krijgen, openbaart u hem, Heere, aan hen die gans ontbloot zijn, die niets hebben in eigen kracht en die niet weten hoe het verder moet, wilt u ons alles maar afnemen, opdat we hem gewinnen zouden, die alleen maar het leven is. Hij is alles voor uw volk. Heren, nu zijn er ook nog die weten hoe dat was, toen hij aan hun ziel werd geopenbaard en ze van hem meer en meer leren mochten. Maar nu kan het zo stil geworden zijn. Ze moesten weer de woestijn in. En dan staan ze voor een zwijgende rots en er is geen water. En nu vrezen ze dat ze nog eenmaal om moeten komen. En Heer, nu is uw hand toch niet verkort. Zoudt u nog wonderen willen doen om het leven dat u zelf gewerkt hebt ook te onderhouden en te voeden, opdat er een oppas mag zijn in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En als er dan van die bekommerden in uw huis zijn, die niet weten hoe het moet en die hem niet vinden kunnen, o, zou hij zich vanmorgen aan hun ziel mogen bekendmaken. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Opdat het worden mag met Thomas, mijn Heere en mijn God. Wat zijn we dan nameloos arm als we dat nieuwe leven missen, Heere. Als we nog onbekeerd en op eigen rekening leven. Als we denken dat wij nog heel veel tijd hebben en dat we het op de aarde zo naar ons zin hebben en ons in de zonde zo thuis voelen. O, de wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheden, maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Zoudt u die wonderen van levendmaking ook hier willen schenken in deze uw gemeente? Denk aan hen die alleen zijn, alleen gebleven, of opnieuw door welke oorzaak ook weer alleen zijn gekomen. De weduwen ook en de weduwnaren. Degene die er alleen voor staan in het opvoeden van een gezin. Gedenk hen, Heere, die een geliefde moesten verliezen. Wees ook met de Heer van de Nieuwe Dijk, die opnieuw moest worden opgenomen. Zoudt u zich over hem willen ontfermen, hem willen sterken, willen ondersteunen, willen helpen. Hij kan het ook niet alleen. Dat geldt voor ons allen. Maar bij hem is het zo duidelijk telkens weer. Heere, zoudt u het willen leren om alles uit handen te geven en het van u alleen te verwachten. En dat blijken mag dat u zelf hem helpt. Dat u zelf hem redt. Dat u hem geneest. Want u bent een God van wonderen. Denk ook aan mevrouw van Nieuwaal, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoudt u haar willen sterken en nieuwe krachten willen geven? We smeken het ook voor mevrouw Baalman. Nu ze moeder werd van de kleine Lucas. Wilt u haar en haar man en allen die hen lief zijn gedenken. Opdat de eer en de dank en de lof werkelijk voor u zouden zijn. En zij vernederd en vertederd, verootmoedigd, klein gemaakt. Onder uw weldaden u zouden zoeken en mogen vinden. En wilt u deze kleine jongen ook voor uw rekening nemen? Heere, wilt u hem bij de hand nemen en hem leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen? Schenk het ook allen die bij hen betrokken zijn. Zo wacht het alles op u, Heere. De werkzaamheden in het leven der genade worden bij ons niet gevonden. We zijn niet eenmaal, maar elke dag en telkens weer van de bediening van uw lieve geest zo afhankelijk. Heere, zegen ons nog. En doe niet naar onze zonde. En ook niet naar onze ambtelijke tekorten en zonde. Want dan zou u niets kunnen uitrichten, Heere. Maar u hebt tot Ezechiël gezegd, mensenkind, en dat was hij. En dat bleef hij, een zoon van Adam. Maar u hebt ongeschikte mensen willen gebruiken om anderen de rechten van uw mond te leren met lust. Want als u er bent, Heere, dan is het een liefdedienst die nog nooit verdroten heeft. Maar als u achterblijft, oh, dan is het zo leeg. Dan is het zo dor als een woestijn. Want dan hebben we alleen onszelf meegebracht. Wilt u ons er maar tussen uithalen, opdat uw woord heerschappij zou hebben en dat uw koninkrijk komen zou, ook hier in deze uw gemeente. Heren, we smeken het van u, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen zingen op Psalm 85, het eerste en het derde vers. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En ook vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. En terwijl we zingen, wordt gecollecteerd voor de diaconie en de kerk. En daarna voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. 85, vers 1. En vers 3. Op deze weeszondag willen we met de hulp des Heren stilstaan bij Ezechiël 37. Het gedeelte dat u is voorgelezen in bijzonder vers 5, dat lezen we u opnieuw. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. Tot zover. De belofte van de geest die levend maakt. Een oud-testamentische belofte. De belofte van de geest die levend maakt. In de eerste plaats staan we erbij stil. Wie maakt hij levend? We letten dan op onze eerste drie versen. Want Ezechiël ziet een visioen. En wat ziet hij dan? Beenderen. Het zijn geestelijk doden. Het is het verstrooide en afgesneden huis van Israël. Die maakt hij levend, namelijk die dood zijn. Wie hij levend maakt. Ten tweede, hoe maakt hij levend? We zien het in vers 4 tot en met 10. Profeteer. En dan zal de geest zich daaraan paren. Het woord moet gepredikt worden. Dan zal Gods geest het in het hart brengen. Zo maakt hij levend. En ten derde, met welk doel maakt hij levend? Wel, dat is vers 11 tot en met 14. Dat ze zullen weten, zegt vers 13, dat ik de Heere ben. Want het gaat om Gods eer. En dat zijn koninkrijk ook wordt uitgebreid. De belofte van de geest die levend maakt. Ten eerste, wie maakt hij levend? Ten tweede, hoe maakt hij levend? Ten derde, met welk doel maakt hij levend? Gemeente, vandaag is het de zogenaamde weeszondag. Wat is een wees? Wat een weduwe is, weten we wel. Iemand die haar man verloren heeft door de dood. Een weduwnaar, iemand die zijn vrouw verloren heeft door de dood. En een wees? Een wees is iemand die geen vader meer heeft en evenmin nog een moeder heeft. Een wees is vaak alleen. Want ja, wie moet er voor hem zorgen als er geen vader of moeder meer is? En zo wordt ook de weeskerk, dat wil zeggen, de volgelingen van de Heer Jezus Christus genoemd, op de dag, de zondag, tussen de hemelvaart en Pinksteren. Want, dat weten onze jongens en meisjes ook, de Heer Jezus Christus is op de hemelvaartsdag teruggekeerd naar de hemel, opgevaren ten hemel, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Maar nu wordt de kerk niet alleen gelaten. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, ik zal u geen wezen laten. U kunt dat lezen in Johannes 14. Ik zal u geen wezen laten. U hoeft niet voor uzelf te zorgen. Immers, u hebt een vader in de hemel. En die zal u een trooster zenden. Ik zal u de Heilige Geest zenden. En dan moeten de discipelen wachten tot die dag. Dat zal niet lang duren. Daar staat ook in Johannes of in Handelingen 1. Niet lang na deze dagen. En dan komt het Pinksterfeest. Inderdaad, het zijn precies 10 dagen. Niet lang na de hemelvaartdag. Dan zal de Heilige Geest worden uitgestort. Zo overvloedig als een stortregen uitgestort, hoort u? En dan zullen op 1 dag 3000 mannen door die geest worden levend gemaakt. En ze zullen uitroepen, wat zullen wij doen? Ze weten niet hoe ze zalig moeten worden. En dan zal die Heilige Geest levend maken, degene die geestelijk dood zijn. Was er voor die tijd geen Heilige Geest? Zeker wel. De Geest Gods zweefde boven de afgrond toen de hemel en de aarde geschapen waren. Die Geest is er altijd geweest. Hij is 1 persoon naast God de Vader en God de Zoon. Hij is God, de Heilige Geest. Het is de drie enige God die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. Maar wat is dan de betekenis van het Pinksterfeest? Toen is toch de Heilige Geest uitgestort, wel gemeente? Zoals het in het Oude Testament drupte, zo gaat het nu stortregenen. Zoals in het Oude Testament alleen het volk van Israël met enkelingen daaromheen tot God bekeerd zijn. Althans voor zover het gaat om dat ware volk. Dat inwendige Israël. Zo is in het Nieuwe Testament het evangelie de hele wereld overgegaan. In alle naties, tongen, geslachten en talen. Deze en die is daar geboren in Sion, Tyriërs, Filistijnen en Moren. Heidenen. Ook uit Nederland. Overvloedig uitgegoten. Dat betekent het. De Heilige Geest is in een geweldige overvloed uitgestort. Dat is al eerder beloofd. Dat is eigenlijk ook al beloofd, en daarom staan we daarbij stil, in Ezechiël. Aan Ezechiël. Wie was hij eigenlijk? Ezechiël was een profeet. Dat is iemand die het woord van God moet verkondigen. Mag verkondigen. 600 jaar voor Christus ongeveer leefde Ezechiël. Maar dat was een hele moeilijke tijd. Een tijd van verval. Het tweestammenrijk was afgodisch geworden. De mensen namen een blok hout en ze sneden daar een beeld uit. En ze knielden voor de beelden. Ze bukten zich neer voor de zon en de maan en de sterren. Ze offerden de kinderen aan de Moloch. Het was nauwelijks nog herkenbaar als een deel van het godsvolk. Juda en Benjamin, twee stammen. Ze waren helemaal in verval. De Heere stuurde profeten naar dat volk. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Jullie zijn op de verkeerde weg. En de mensen hoorden het aan en ze draaiden zich om. En zo hebben Jeremia en Zefania en anderen geprofeteerd. Maar het volk ging door in de zonde. En dan zie je een wending in die profetieën. Het is niet alleen een terugroepen tot God. Het is ook het aanzeggen van de straf. Namelijk, er zal een zeer bitter geween zijn. En Rachel zal weigeren getroost te worden. Vanwege die kinderen, omdat ze niet zijn. En zo is het gegaan. Want daar is dat machtige Babylon gekomen. En die harde, wrede soldaten hebben huis gehouden. En ze hebben het volk in 3 wegvoeringen naar Babel gebracht. Het huidige Irak. Eerst tientallen, toen duizenden en duizenden. En in 3 wegvoeringen is het volk beroofd van haar kinderen. Van de machtige, krachtige, edelen en handwerkslieden. Degene die eigenlijk de bloei en de bloem van het land waren. En bij die tweede wegvoering was er ook een man uit een priestergeslacht, Ezechiël, een 20er. En die moest weggevoerd worden naar Babel. En daar in Babel heeft de Heere hem geroepen om te prediken. Hij moest onder zijn volk daar in die ballingschap, in die gevangenschap, gaan spreken de woorden Gods. Nu waren er mensen die daar wel wat graag naar luisterden. Maar er waren er ook, die hadden daar geen behoefte meer aan. Die kregen het in Babel al aardig naar hun zin. Ze misten de tempel niet. Ze wisten wel dat Jeruzalem in puin lag, maar daar hadden ze geen last van. Ze misten de offerdienst niet, waar het bloed vloeide tot verzoening, als een heenwijzing naar de Messias die komen zal. Dat alles misten ze niet. Maar er was ook een deel, die waren vol van heimwee. En toen dan de bewakers zeiden, wees nou eens niet zo somber en zing nu eens een van die mooiere liederen Sions. Jullie kunnen toch zo mooi zingen? Toen hebben ze gezegd, hoe zouden wij kunnen zingen in een vreemd land? Aan de rivieren van Babel. Daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion. En als ze dan zeiden dat ze een lied moesten zingen, toen hebben ze gezegd, hoe zouden we lied des Heren zingen in een vreemd land? Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Onmogelijk. Het volk van God weggevoerd. De dienst des Heren kwijt. God kwijt. Kan dat nog goed komen? Nee. Nee, dat kan natuurlijk niet. Babel is zo sterk. En het volk is verstrooid en verjaagd. Ze hadden het ook verdiend. De oordelen waren voorzegd. En nu zijn ze uitgevoerd. Ezechiël, hebt u nog een boodschap voor dat volk? U moet toch prediken? U bent toch geroepen tot profeet? Luister eens, zegt Ezechiël. De hand des Heren was op mij. Hoe moeten we dat verstaan, gemeente? Het is natuurlijk beeldspraak. Zoals een vader de hand op de schouders van zijn kind legt en zegt, kijk eens. En dan kijkt dat kind naar die zijde. Zo heeft als het ware de Heere de hand des geestes op Ezechiël gelegd. En heeft hem iets getoond. Een visioen. Niet zomaar een droom. Nee, een boodschap. Een gezicht. Met optrekking van zijn geest. Zo zeggen de kanttekeningen. God openbaarde zich in die dagen toen de Bijbel nog maar heel dun was. Ook door dromen en visioenen. Door een hoorbare stem. En nu zien we zo'n hoorbare, nee, zo'n zichtbaar boodschap aan het volk van Juda in de ballingschap. En wat hebt u dan gezien, Ezechiël? Wel, zegt hij, de geest zette mij neder in het midden ener vallei. Hij moet goed kijken, een vallei. En daar ligt van alles op de grond. En als hij dan goed kijkt wat daar ligt, dan ziet hij dat daar allemaal botten liggen. Diezelfde was vol beenderen. En dan staat er zo kennelijk in het Hebreeuws dat nu hij geheel rondom moet gaan. Eigenlijk staat er dan rondom, rondom. Hij moet kijken in de ronde. Hij moet opnieuw kijken rondom en weer rondom. Hij moet blijven kijken. Ziet u het goed, Ezechiël? Neem het eens goed in u op. En? Ja, beenderen. En verder niks. En kijk eens goed, ze zijn zeer dor. Dat betekent, zo zegt vers 11, het ganse huis Israël. Het volk des Heren in uitwendige zin, het huis Israël, het is als doden en begravenen. Het is tot een einde gekomen, het leven is eruit. Ze zijn verstrooid in Babel. En gemeente, dat is nou tegelijk ons allerbeeld van nature. Wij zijn ook weggevoerd uit het paradijs. Vanwege de zonde. En zo zijn we buiten het paradijs gebracht. En we zijn als ballingen en we zijn als slaven. Wij kunnen God niet meer dienen en we kunnen God niet meer behagen. Wij zijn gevangenen. We liggen aan de ketting van de vorst der duisternis. Geestelijk blind. Geestelijk doof. Ja, geestelijk dood. Gelooft u dat eigenlijk wel? Ach, zegt u, ik ga toch twee keer naar de kerk. Ik voed mijn kinderen toch netjes op. Breng ze op een goede school. Ze zit op de catechisatie. Thuis zingen we ook een psalm. We bidden aan tafel. Om nu te zeggen geestelijk dood, dat is misschien een beetje te sterk uitgedrukt. Gemeente, gelooft u de Bijbel? Wat zegt de Bijbel? Beenderen. Zeer door. Geestelijk dood. Dat is de mens zonder de levendmakende geest. Het wonderlijke is, als die geest nu komt en u levend maakt, dan gaat u juist inleven dat u geestelijk dood bent. Dat u in Adam God niet behagen kunt. Dood in zonden en misdaden. Nou, u zegt, Ezechiël is natuurlijk wel een kind van God. Hij is ook een knecht van God. Maar gemeente, ook Ezechiël moet er telkens nog aan herinnerd worden. Dat hij ook een zoon van Adam is. Al is hij dan een dienstknecht. Al is hij dan een profeet, wat zegt de Heere telkens tegen hem? Mensenkind. Adamskind. U moet prediken. Wat denkt u ervan? Zullen deze beenderen levend worden? Nou, dat is ook een vraag. Kan de ambtsdragers ook wel eens bezetten wanneer ze op huisbezoek door de gemeente trekken? en op de kraamvisites komen en bij de zieken, zullen er geestelijk levenden zijn? Hebben we nu in het achterliggende seizoen een geestelijk levend mens ontmoet in de gemeente? Wat denkt u ervan, Ezechiël? Zullen deze beenderen levend worden? Gemeente, nu gaat u merken dat Ezechiël echt een kind van God is. Hij zegt niet, ja natuurlijk, dat moet u doen, dat kunt u doen. Hij zegt ook niet, nee dat doet u niet, want het is veel te erg met dit volk. Ze hebben zich weggezonden. Wat zegt hij dan? Ach, lees eens mee. En ik zeide in vers 3, Heere, Heere, gij weet het. Gemeente, dat is nou zo'n goede plaats. Kent u dat plekje in uw eigen leven? Dat u het uit handen mag geven. En dat u mag zeggen, Heere Adonai de Machtige, u bent machtig, Heere. Heere met 5 hoofdletters, u bent de verbondsgod, u bent de getrouwe. U bent almachtig en getrouw. Maar u bent zo vrij. U bent niets meer verplicht. Gij weet het. O, wat geeft dat ontspanning in het leven van een profeet, van een dienaar des woords, van een ouderling en diaken, als die zo op de gemeente mag zien. Heere, Heere, gij weet het. Gij zult alles doen naar uw raad en uw welbehagen zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Dan hoeven wij alleen maar te zaaien. Dan is de Heere niets verplicht. De gemeente, op dat plekje brengt de Heere zijn kinderen, daar oefent hij hen ook telkens weer. Want Gods kinderen hebben God zo lief. Zij hebben hem lief in al zijn deugden, ook in de deugd van zijn rechtvaardigheid. En ze kunnen God aan zijn plaats niet laten. Nee, ze bidden wel. Maar ze kunnen God wel vrij laten. Want God is recht in al zijn weg en werk. Kent u het? Hebt u dat alles mogen belijden, Heer? U bent aan mij niks meer verplicht. Of zoals die hoofdman het zei, ik ben niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. Gemeente, dat is nou net de weg. Dat is nou precies de weg waarin de Heere de hindernissen opruimt. Want wat zegt de Heere nu na deze belijdenis van Ezechiël, van Gods vrijmacht, van Gods soeverein welbehagen? Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. Onze tweede gedachte. Hoe maakt hij levend? O, Ezechiël moet profeteren. U zult zeggen, dat is vreemd. Jongens en meisjes. Een vallei. Allemaal mensen die gestorven zijn. Niets overgebleven. Het huis van Israël is als dood. Alles is voorbij. En nu? Nu? Prediken, nu het woord verkondigen, hoe zou je op een kerkhof moeten preken? Die mensen kunnen niet meer horen. Maar wat zegt de Heere? Ik zal. Ik maak leven die dood is. Ik doe horen degene die doof is. Ik open de ogen van de blinden. Ik ontferm mij over een afkerig volk dat mij niet hebben wil. Maar ik heb ze begeerd en ik zal ze levend maken. Zo geldt het uitwendige Israël. De twee stammen, God zegt, ik zal u brengen in het land Israëls. En het is gebeurd, gemeente. Als laat de Perzen komen en Kores in Gods hand een nieuwe wet maakt, dat ze terugkeren, dan keren ze terug. Niet allemaal. De meesten blijven in Babel, die hebben er geen zin meer in. Maar er zijn er ook, die hebben zo uitgezien die tientallen jaren, opdat de tempel weer herbouwd zou worden en Juda weer zou herrijzen uit het stof en de muren van Jeruzalem weer worden opgetrokken. Het is gebeurd. Was geen kijk op. Was geen enkele aanwijzing voor. Maar God doet het en daarom gebeurt het. En zo kan het ook zijn wanneer ambtsdragers moedeloos zijn en denken: de Heere werkt niet, de Heer is ons verlaten, ook als gemeente. Dat ze toch zien, deze en die is al daar geboren. Want God doet het zelf. Hij heeft geen ambtsdragers nodig. En hoe merk je nu als ze wedergeboren worden? Wel, dan gaat het woord kracht doen. Dan gaat die geest zich paren aan het woord. En de geest neemt dat woord als een scherp, tweesnijdend zwaard. En die maakt een wond in je ziel. Ik zal de geest in u brengen. En gij zult levend worden. Zoals Juda eenmaal teruggebracht is, zo zal een Adamskind die onder het zegel van Gods verkiezing ligt, teruggebracht worden. Mijn benen zijn verdord. Gemeente, als je nou genade bespreekt, als je nou meent dat God in je leven begonnen is, luister dan eens. Herkent u het? Dat u toen bent gaan zeggen: mijn beenderen zijn verdord. Mijn verwachting is verloren. Ik ben afgesneden. Jongens en meisjes, wat gebeurt er? Als je een bloem afsnijdt, dat weten jullie toch wel. Als je een bloem afsnijdt, dan zul je zien, in het begin lijkt het nog mooi, maar al gauw gaat hij verdorren. En dan gaat hij dood. En als je nou zegt: ik ben afgesneden, wat leer je dan? Dat je geen vrucht kunt voortbrengen omdat je geestelijk dood bent. Uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. En de een wordt ontdekt aan zijn brute goddeloosheid wanneer hij op de brede weg zichzelf uitleeft. En de ander wordt ontdekt aan zijn schijnheiligheid en huichelachtigheid en dubbelhartigheid en arglistigheid en vromigheid in eigen kracht. Dat kleed moet uit, gemeente. Dan sta je naakt voor God, als een goddeloze, vol van melaatsheid. Dat is het werk van Gods geest. Dan ga je jezelf aanklagen. Dan zeg je: Heer, hier is een mensenkind, een kind van Adam, geheel ongeschikt, onverdiend om zalig te worden. Dat is het werk van Gods geest. Dan ontstaat er een godsgemis. Net als met die mensen daar in Babel. Ze misten de tempel. Ze misten de offerdienst. De plaats waar God gezegd had: hier zal ik wonen. Ze kunnen er niet bij komen, ze zijn ver verwijderd van die plaats waar God is. Kent u dat gemis van God? Zo'n zuiver kenmerk van het nieuwe leven, gemeente. God kwijt. Vanwege mijn zonde. Nee, niet de zonde van een ander. Maar ze zaten in Babel vanwege hun zonde. Dat had de Heere toch gezegd. Hun afgodendienst zou toch worden gestraft. En nu zijn ze toch ook ver verdreven van God en zijn aanwezigheid. En daar zitten ze nu. Dan gaan ze treuren en wenen. Kent u het? Nee, dat wil je misschien niet weten voor een ander. Maar die droefheid naar God, ik zeg wel eens, die wil je eigenlijk ook niet kwijt, hè. Die droefheid naar God, die is toch zoet. Professor Wisse zegt in dat eenvoudige boekje De Droefheid naar God: daar ligt iets in dat uit God is. Dat is bitter vanwege de zonde en het gemis, maar het is ook zoet. En dat laat zich moeilijk verklaren, gemeente, maar dat zijn tranen die uit het heiligdom komen. Die Gods geest in het hart legt. Want heimwee is toch een teken van liefde, of niet? Waarom zou je heimwee hebben naar iemand die je niet lief hebt? Maar als de Heere komt en het legt een druppel liefde in je ziel, dan ga je opzien naar God, de onbekende God. Wie is Hij toch? Ik ben God kwijt. Zijn er mensen vanmorgen die zich daar bevinden, die God kwijt zijn, die uitlandig zijn, ellendig, die zeggen, ik voel me hier niet thuis in het Babel der zonde. Mijn hart trekt toch naar God en naar zijn dienst, maar ik kan bij hem niet komen. Ik ben hem kwijt vanwege mijn zonde. Gemeente, dan ga je proberen om die afstand kleiner te maken. Want de zonde maakt scheiding. Dus dan gaat u de zonde haten en u gaat de zonde laten. En u probeert dichter bij God te komen. En dan? Gaat dat lukken? Ach, dat ene abonnement hebben ze nog maar net afgezegd. En dat andere boek hebben ze nog maar net in de prullenbak gegooid. Of hun gedachten worden weer gevangen door de verleiding en de verlokking van de zonde. En ze gaan leren, het is niet wat ik doe en laat in de eerste plaats, maar ik ben in zonde ontvangen en geboren. Mijn hart is een vuile bron van wanbedrijven. Het komt niet door een ander. Het zit in mij. Het komt van binnenuit. Toen Maarten Luther dat ging ontdekken, werd hij in feite geheel wanhopig. En toch is dat een heilzame wanhoop, gemeente. Want dan kom je erachter, ik krijg het nooit meer goed. Ik ben ten eenenmale afgesneden. God is door mij nog nooit in waarheid gediend en geëerd. God heb ik lief. Misschien hebben ze het wel eens gezongen. Maar nu komen ze erachter, Heere, ik ben een vijand. Valt niet mee, gemeente, als je vromigheid in moet leveren. En je beginnende bekering, waar je een beetje hoop en moed op krijgt, als het je wordt afgenomen. En als er meer en meer duidelijk wordt dat u niets kunt meebrengen bij God. Dan kun je wel eens tegenin gaan. Je bent het er niet mee eens, hè? Nee, want we zijn vijanden, gemeente. We willen niet alleen om Jezus wil zalig worden. Wij willen een beetje kunnen bidden. Wij willen een beetje bekeerd zijn. We willen bij Gods volk horen. We denken. Oh, we denken zoveel. Maar God zegt, goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Als je moet betalen wanneer je voor God verschijnt, waarmee gaat u dan betalen? Nou, zeg het eens. Waar gaat u mee betalen? Als God u oproept om voor hem te verschijnen en hij zegt, betaal me wat geschuldigd zijt. Wat zegt u dan? Wat hebt u dan? Oh. Gemeente, daar moet het heen. Opdat u niet alleen dat godsgemis zou kennen en doorleven. Maar dat die vraag geboren mag worden in uw ziel. Wat ook onze Heidelbergse catechismus zo eenvoudig uitlegt. Is er nog een middel? Nu de straf zo wel verdiend is, kan ik nog wederom tot genade komen? Dan komt er een andere gang in uw leven. Dan komt er een Christusgemis. Dan wordt uw hart getrokken naar die ander, die gegevene des vaders. En hij wordt zo gepast voor uw toestand. Want u kunt niet betalen, hij wel. Ik heb alles verzondigd en ik ben zwart in zonde en ongerechtigheid. Hij is blank en rood vanwege dat bloed dat gestort is op Golgotha. O, hij wordt u onmisbaar tot betaling in uw plaats. Opdat hij zeggen zou tot uw ziel, zie hier ben ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, Hij heeft betaald voor zijn volk. Hoor ik daar nu ook bij? Gods geest zal zijn kinderen brengen op die plaats waar ze het uit handen leren geven. Misschien zit hier uw haper wel. Bekommerd kind van God. U zegt, ja, ik heb dit beleefd en ik heb dat meegemaakt. Ik wil ook niet meer terug. Maar om nou te zeggen dat ik de Heer Jezus Christus ken, voor mijn ziel en voor mijn schuld, dat kan ik niet zeggen. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. Is dat uw toestand? Dan zal die Heilige Geest alles opruimen dat Christus in de weg staat. Dat betekent, alles wat u denkt dat nog mee zal doen, dat wordt u ontnomen. Want het moet worden Jezus alleen en anders geen. O, wat wordt hij dan onmisbaar voor de ziel. Wat gaat het dan soms ook trekken, wanneer ze van die ene naam horen. Wat wordt hij hen dan dierbaar. Ze missen de zaligmaker zo. En ze luisteren ook of die ene naam verklaard wordt in de prediking. En ze lezen van die naam. En ze kennen die naam. Want ze hebben hem al zo vaak gelezen. Maar heren, nu is het zo nodig dat u deze Jezus in mijn ziel openbaart. Ziet u daar naar uit? Dat doet Gods geest. Dat heeft Gods geest ook gedaan bij Saulus. Toen behaagde het Gode zijn zoon in mij te openbaren. Deze mensen kunnen niet gerustgesteld worden met een algemene waarheid. Maar de Heere zelf moet tot hun ziel zeggen, zie hier ben ik. Net als bij Thomas. Mijn Heere en mijn God. O, dan is er leven aan de ziel. Als de Heere Jezus gaat verschijnen, die zelf het leven is. En die de schuld verzoend heeft voor zijn volk. O, er is nog veel meer van hem te leren. Maar wanneer het oog des geloofs op hem wordt gericht. En u aan het einde gekomen was en op dat nulpunt gebracht was. Dat u het niet meer waardig was om gered te worden. Toen was de weg vlak gemaakt voor Christus. Want hij rijdt op vlakke wegen. Hij maakt bergen vlak. Hij maakt zeeën droog. Dat doet de Heilige Geest die levend maakt. Maar die ook het leven verklaart aan de ziel. En die de Zonen Gods, die zelf het leven is, in de ziel indraagt. Ik zal uw graven openen. Ik zal uw ogen openen voor deze Jezus. En ik zal de geest in u geven. Hoort u het, gemeente? Dat doet Gods geest. En de weeskerk mist Christus. Hij is ten hemel gevaren. Maar nu is die trooster beloofd. En die trooster, die zal hen ook vertroosten. Want, zegt Christus, hij maakt niet alleen levend. Hij zal ook van mij getuigen in de ziel. Hij zal mensen levend maken en het geloof planten in de wedergeboorte. Maar hij zal het ook telkens opnieuw in beoefening brengen. En dan moet hij weer de eerste zijn. Och, zegt David, gun leven aan mijn ziel. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dat is nou Gods volk. Maar gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe zorg. En waar loopt het dan op uit? Ach, het loopt uit op de uitbreiding van zijn koninkrijk. Opdat hij de eer zou ontvangen, de drie enige God. Dat is het doel, onze derde gedachte. Met welk doel maakt hij levend? Maar eerst gaan we nog zingen, gemeente. Psalm 33, het zesde vers. Maar de alto's wijze raad des Heren heeft. Houdt eeuwig kracht, houdt eeuwig stand, heeft alto's kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslachten tot geslacht. 33 vers 6. Zo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. Een oudtestamentische voorzegging van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ook in de eerste plaats natuurlijk de letterlijke betekenis. De wederkeer van het volk van Juda. Het is de belofte van de geest die levend maakt. Ten eerste stonden we stil bij wie maakt hij levend. Een verstrooid volk dat aan een einde kwam. Geen toekomst had in Babel. Een geestelijk dood volk. Zij worden levend gemaakt. Ook nu nog. Ten tweede, hoe maakt hij levend? Dat doet hij door woord en geest. Er moet geprofeteerd worden. Dat wil zeggen, het woord moet worden verkondigd. En Gods geest paart zich aan het woord. En dan gebeuren er wonderen. Dan worden doden levend. En ze horen de stem van God. En dan zal Gods geest hen ook leiden. Als ze levend gemaakt zijn, komen ze in het godsgemis. En als ze in het werkhuis zitten, gaan ze vastlopen. Maar dan komen ze aan een einde van hun werken. En dan komt er een Christus gemis. O, dat ik hem ken. Hij alleen is het waar mijn ziel gaat heen. En als hij zich dan doet kennen. Als hij zich dan gaat openbaren van achter het recht Gods. Als dan het leven u wordt geschonken wanneer u zelf midden in de dood ligt. Dan zal hij ook de eer ontvangen. En ge zult weten dat ik de Heere ben. Dat is het doel. Onze derde gedachte, met welk doel maakt hij levend? Zo zegt vers 13, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Niet Baal, niet de Moloch, niet de zon en de maan en de sterren. Dat is tot mijn oneer. Maar nu, gij zult weten dat ik de Heere ben, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Heere met 5 hoofdletters, die doet wat hij zegt, die waarmaakt wat hij belooft. Ik ben de verbondsgod die was en die is en die zijn zal, de onveranderlijke. En ik zeg het u, uw graven zullen worden geopend en daarom zal het ook. O mijn volk, is dat geen wonder? Is dat niet het grootste wonder? Dat God tot zo'n ontrouw volk zegt, o mijn volk, gij zult mij tot een God. O, je hebt mij niet gewild, maar ik heb u gewild, want ik heb u begeerd. En ik zal u tot een God zijn. U zegt, maar God is toch rechtvaardig? God heeft toch gezegd ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Ja, maar gemeente, er is nog een wonder gebeurd. Christus heeft gezegd, zie, ik kom om al uw welbehagen te doen. Ik zal het in hun plaats doen, wat zij niet meer kunnen. O, hij is gekomen in Bethlehem. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen opdat hij lijden zou en sterven zou aan het kruis. Wat heeft hij geleden? Wat is er een bloed gevloeid? Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heeft aan het kruis gehangen. En ze hebben geprobeerd om hem er nog af te krijgen. Indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis. Maar de zaligmaker heeft tot het einde toe de beker gedronken. En zo is hij gestorven en begraven. Maar hij is ook opgestaan. En opgevaren. En nu de discipelen. Op de weeszondag. Ze moesten in Jeruzalem blijven. Totdat ze aangedaan zouden worden met kracht uit de hoogte. Dat is de Pinkstergeest. Die over hen ook overvloedig zal worden uitgegoten. Zodat ze in alle talen kunnen spreken. Zeer vrijmoedig te midden van een vijandig volk. Ook de discipelen waren bang, hoor jongens en meisjes. Die durfden ook niet op straat te komen. Er staat toch ook dat ze bijeen waren, achter gesloten deuren, zo vaak, vanwege de vrezen der Joden. Maar nu op de Pinksterdag, volgende week zondag hopen we dat te gedenken, zijn ze helemaal niet bang. Want dan komt die geest in hun hart. En die is zo overvloedig, hij geeft de woorden erbij en de beleving erbij. En ze mogen gezegend worden. Door woord en geest worden 3000 mannen zalig gemaakt, levend gemaakt door de geest Gods. Dorre doodsbeenderen, dat waren het. En nu levend. Ze gaan staan op hun voeten. Een gans zeer groot heer. Een leger. Duizenden, duizenden zullen zalig worden. Miljoenen zullen zalig worden. Ontelbaren zullen zalig worden door het bloed van Christus. O, dat is tot Gods eer. Zulke mensen willen God dienen. Ze gaan naar hem vragen. Ze gaan goed van hem spreken. Ze komen in de diepte. Maar de Heere haalt ze eruit, uit die ruisende kuil van modderig slijk. Hij stelt ze op de rotssteen, Jezus Christus. En hij heeft gezegd, ik zal maken dat ge een walging van uzelf hebt. En ge zult in mijn wegen wandelen. En dan zult ge gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En dan zult u zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat een goed leven is dat, gemeente. Jonge mensen, luister eens. Je denkt dat je het leven hebt, maar je bent geestelijk dood. Het lijkt zoveel. De wereld lokt, de wereld trekt ook in ons aller hart. Ook bij mij. De apostel Paulus heeft gezegd, het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik, ja dat kennen jullie toch ook wel. Het kwade dat je niet wil, doe je toch. Dat had de apostel Paulus dus ook. Want er is geen mens die goed doet, ook niet tot één toe. Maar als Gods geest komt, dan zeg je, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Oh, wat was Saulus gelukkig. Toen hij in de diepte mocht verkeren, leek het wel nooit meer goed te komen. Hij moest zeggen, ik ben afgesneden, ik ben verdord, er is geen verwachting. Totdat het Gode behaagde zijn zoon in hem bekend te maken. Die geest zal van mij getuigen, zegt Christus, opdat ik hen omhelzen zou en zij mij ontvangen zouden. Wat een troost voor Gods volk. Die hoeven niet zelf meer te betalen, maar er is betaald op Golgotha. Het is volbracht. En dan wordt hun leven Christus. En dan zal ook hun sterven eeuwig gewin zijn. Gods kinderen kunnen met de zonde niet meer leven. Ze leven wel met zonde. Maar ze kunnen niet in de zonde zich rondwentelen en het daar naar hun zin hebben. Ze vallen wel in de zonde, maar ze moeten er weer uit. Ze kunnen er niet mee blijven leven. En zo worden Gods kinderen geoefend om het nooit meer van henzelf te verwachten, maar van de Heere alleen. En hoe meer en meer ze heilig gemaakt worden, hoe armer ze worden in zichzelf. Ze vallen zichzelf telkens tegen. Maar de apostel heeft gezegd, ik ellendig mens, ik dank God door Jezus Christus. Hij heeft mij geen wees gelaten. Hij heeft mij zijn trooster gezonden. De Heilige Geest, die heeft mij levend willen maken. Die leidt mij in alle waarheid. Die heeft alles afgesneden wat van mezelf was. Die heeft Christus mij geschonken, de ogen voor hem willen openen, zodat ik op hem mocht zien door het geschonken geloof. En gemeente, dat werk gaat vandaag nog voort. Gelooft u dat? Ja, zegt u, ik geloof het eigenlijk niet. De kerk wordt kleiner in Nederland. De regering vindt het goed dat de kinderen aan de Moloch geofferd worden. En de afgodendienst zit overal. Gelooft u het, dat God het doen kan? Zou de Heere nog een wederkeer geven? Wat moet het antwoord zijn? Heere, Heere, gij weet het. En intussen smeken om de komst van die Heilige Geest. Heere, zend die trooster. Op deze wereld is geen blijvende troost. Alles gaat voorbij. Kom, Heere Jezus. Kom, Heilige Geest. Ontwaak. Gij noordenwind. En dat ook die zuidenwind waaien zal. Ook in de hof van mijn hart. In de hof van deze gemeente. Overal op deze wereld. Want hoewel de kerk in Nederland kleiner wordt, hij groeit op een andere plaats. En de Heere zal ze allemaal toebrengen. Uit alle landen. Alle uithoeken der aarde. En dan zal het einde zijn. Gemeente, als we nou buiten Christus blijven. Als we hem nou niet nodig gekregen hebben. Als we hem nu niet gevonden hebben. Dan hebt u geen toekomst. Geen toekomst. Moet je omkomen samen met de heidenen. En de zonde waar je van genoten hebt, daar zul je eeuwig mee verdwijnen. En de duivel zal zich met u wel vermaken. Want hij is een sadist. Eerst vangt hij jullie, jongens. Ouderen, eerst vangt hij ons. Dan doet hij de strikken heel vastmaken. Hij trekt ze aan, hij legt er nog een knoop in. En dan zegt hij, nu heb ik je. En dan is het eeuwig te laat. O, dat we toch op onze knieën zouden neerzinken. Heere, kom nog met uw lieve geest. En zend mij uw licht en uw waarheid neder, dat die mij geleiden. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We eindigen met dankzegging. O Heere, wie zal de diepte hiervan doorgronden? en de waarheid ervan kunnen bevatten. U bent zo getrouw als sterk. En u zult uw welbehagen doen door de hand van Christus. Zal alles gelukkiglijk voortgaan. Daarom is er ook hoop voor de wereld en hoop voor de kerk. En hoop voor hopeloze mensen die in die heilzame wanhoop zijn gebracht. Want het leven ligt niet in hen, maar buiten hen. En daarom kan het nog. En daarom zult u het ook nog wegschenken. Want dat is uw raad, Heere. En u zult toch al uw welbehagen doen. Uw raad zal bestaan. Werk ook in onze jonge kinderen. In onze jonge mensen. De jongvolwassenen, de ouderen. Ja, wij allen hebben dit nodig. Gena, o God, gena. En wil dan in genade alleen op ons neerzien. Om uw zelfs wil. Naar uw vrij en soeverein welbehagen alleen. Om Jezus wil. Amen. Eerst maak u nog bekend dat wij vanmiddag om 16:00 opnieuw hopen voor te gaan voor u. Dan woensdag 5 juni is er een GBS-dienst waarin dominee Verschuren hoopt voor te gaan, aanvang 19:30. Volgende week zondag, eerste Pinksterdag, hoopt student Vlot voor te gaan om 10:00 en 16:00. En dan op de tweede Pinksterdag hoopt dominee Meeuwse voor te gaan om 22:00. En dan delen we u nog mee dat door de kerkraad is toegelaten tot het doen van openbare belijdenis in de gereformeerde gemeente van Alblasserdam, Maria Dirkje Hogewerf van het Zevenbergse Dijkje in Rotterdam. Wettige bezwaren kunt u indienen bij de kerkraad tot en met 7 juni. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, zingen wij onze slotzang. Psalm 29, vers 1 en 6. Aardse machten, loof de Heer. En ook het zesde, loof de Heer die wonderen werkt. Israël zijn volk versterkt. 29, 1 en 6. Thank you. Ga nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.